En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie hij zeide: gaat naar het dorp dat tegenover u ligt. En terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zeg dan: de Heere heeft ze nodig. Hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zeide: zeg der dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hen had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop en hij ging daarop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitging en die volgden, riepen zeggende: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: wie is dit? En de scharen zeiden: dit is de profeet Jezus van Nazareth in Galilea. Tot zover.
Goedemorgen. Het zou zomaar kunnen zijn dat u hier vandaag misschien bent en u bent hier voor het eerst. En u ziet het allemaal gebeuren, kinderen op het podium, vaders, moeders, een boek waarvan wordt verteld. Dat gebeurt niet iedere zondag. Wat wel iedere zondag gebeurt, dat is dat er een stukje uit het woord wordt voorgelezen en daar wordt over verteld. En vandaag is het een bijzondere dag. Ik weet niet of u erbij stilgestaan heeft. Wat vandaag wel is verteld, dat is dat aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag. En twee dagen later is het Pasen. En dat houdt in dat het vandaag de laatste zondag is voordat het paasfeest wordt gevierd. En die laatste zondag, die heeft een naam, die heet Palmzondag. En de naam Palmzondag, dat heeft te maken met de intocht van Jezus in Jeruzalem. En daar is net ook over voorgelezen. En ja, u ziet op de beamer een plaatje van Jeruzalem uit ongeveer die tijd. En ja, u ziet hier ook staan dit bankje. En u ziet het al heel de tijd staan waarschijnlijk. En u zit zich waarschijnlijk af te vragen: staat er voortaan altijd een bankje op het podium? Of waarom staat dat bankje er? Heeft het een reden? Of is het zomaar? Of niemand weet het waarschijnlijk. Maar het bankje staat er met een reden. En ik ga het u straks allemaal vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, vandaag is het Palmpasen en over een week is het dus paasfeest. En in uw woord staat beschreven hoe de intocht in Jeruzalem plaatsvond. En vandaag wil ik stilstaan bij een paar aspecten in dit gebeuren. En Vader, wilt u geven, Heer, dat we met ons hart iets mogen gaan begrijpen van wat daar is gebeurd. Wilt u ons in deze dienst zo nabij zijn en wilt u ons verlichte ogen van het hart geven? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Iets meer dan een week voordat het Pascha werd gevierd, was Jezus in de stad Jericho. En hij ging dus van Jericho naar Jeruzalem. En Jericho is een plaats die heel laag gelegen is. Als ik het goed heb, is dat ongeveer 250 meter onder de zeespiegel. En hij is dus op weg naar Jeruzalem en dat ligt een paar honderd meter boven Jeruzalem. Hij gaat dus van laag naar hoog. En ja, daarom staat er ook dan in het boek Lucas: zij gingen op naar Jeruzalem. En Jezus had gezegd tegen de discipelen: die dus ook met hem meegingen, dat ze eerst naar de Olijfberg zouden gaan, waar jullie net een plaatje van hebben gezien, van Tjerk. En vlak voordat ze dus bij die berg zijn, bij die Olijfberg, dan worden twee discipelen, die worden eigenlijk dan uitgezonden met een opdracht. En die opdracht, die moest worden uitgevoerd voordat ze de stad ingingen. En zij hadden de opdracht, je moet daar en daar een ezel gaan halen en een veulen, waar nog nooit iemand op heeft gezeten. En hij staat dus daar. Nou, en zo gaan dan die discipelen en Jezus naar de Olijfberg. Nou, dan is twee worden er uitgezonden. En hoe dat daar ging om daarheen te gaan, dat is natuurlijk niet precies bekend. Maar waarschijnlijk is de eerste die daar aankomt op die berg, dat is Simon. En staand dan op die berg, dan op die Olijfberg, heeft Simon ongeveer dit uitzicht wat u nu ziet. En hij ziet de stad van David liggen. En hij vindt het heel bijzonder, want het is heel mooi om te zien. Het ligt zo in de zon en de muur om de stad heen. Je kunt een klein stukje ervan zien nu. En al die mensen die daar dan allemaal lopen, ze zijn allemaal op weg daarheen om het paasfeest daar te gaan vieren, om het paascha daar te gaan vieren. En het zijn ja, allemaal huisjes die je ziet, de mensen zijn daar te zien. En daar staat ook, hoog bovenop, daar staat de tempel. En de tempel, weet Simon, daar gaan ze heen. Maar Simon weet ook, hij moet wachten. Hij moet wachten dan op de anderen, totdat de anderen gekomen zijn. En hij staat daar alleen en hij wacht. En hij heeft ook de tijd. Want ja, die ezel en dat veulen, die zijn er eigenlijk nog niet. En hij staat daar en hij denkt na over hoe het allemaal is begonnen. En hij ziet een bankje. Dat is dus dit bankje. En Simon die gaat zitten op het bankje. En hij heeft vanaf dat bankje heeft hij uitzicht op de stad, wat u nu zo ziet. En het is de stad waar hij straks in zal gaan met zijn heer, met zijn rabbi, zijn meester. Maar dat heeft ook te maken met dat wat Jezus zei, dat hij daarover nadenkt. Want Jezus had gezegd, hij moest lijden en hij moest sterven. Ja, en dat lag best een beetje moeilijk. Maar ja, hoe begon dat nou allemaal? Waar ligt dat begin en wat is er gebeurd? En wat gaan we in die stad doen? En hij denkt, er zijn geweldige dingen gebeurd. En voor een mens is het soms niet te begrijpen. En hij denkt aan het schip van zijn vader. Toen de tijd dat Jezus langskwam en hen riep en dat hij en zijn broer Andreas alles lieten vallen en terstond met hem meeging. Daar denkt hij aan. Maar hij denkt ook, dat was ook niet de eerste keer. Dat was niet de eerste keer dat hij Jezus heeft ontmoet. Nee, want het begon allemaal al veel eerder. En het begon allemaal al met Johannes. Johannes de Doper. Simon en Andreas. Die kwamen regelmatig bij Johannes. En Johannes had hen uitgelegd wat er zou komen. Wat er zou gaan gebeuren. De Messias. De gezalfde. Degene die was voorzegd in de Tenach. In de oude boeken. Die zou komen. En het was ook wel duidelijk dat het eigenlijk in die dagen wel zou plaatsvinden. En in Johannes 1 staat dat dan dus Andreas en een andere volgeling van Johannes zagen dat Jezus voorbij liep. En Johannes zei, zie, hij is het lam Gods. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Andreas, die is toen met Jezus meegegaan. En na een tijd heeft hij zijn broer Simon gehaald. En in Johannes 1 staat dit. Ik zal het lezen. Deze, dat is dan dus zijn broer, dat is Andreas. Deze vond eerst zijn broer Simon en zei tot hem, Wij hebben gevonden de Messias. Wat betekent Christus? En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus zag hem aan en zeide: gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Het is dus Simon, bijgenaamd Petrus. En Simon en Andreas die waren vissers. En na deze eerste ontmoeting gingen ze weer gewoon aan het werk. Want ze waren vissers en ze werkten nog steeds bij hun vader op het schip. Maar ze wisten dat Jezus hen zou komen halen als de tijd zover was. En later is dat gebeurd. Jezus heeft hen opgehaald bij het schip. En hij heeft gezegd: vanaf nu aan vissen jullie niet meer op vis, maar zijn jullie vissers van mensen. En toen lieten ze terstond alles liggen. Want ze wisten, als Jezus komt om ons te halen, dan gaat het pas echt beginnen. Dan is de tijd gekomen. En Simon Petrus denkt: deze tijd die ik met Jezus heb doorgebracht, die was zo wonderlijk, die was zo bijzonder. Want als Jezus nou iets zei, dan was eigenlijk iedereen stil. Als hij iets zei of iets deed, en iedereen hoorde wat hij zei. En het deed iets met de mensen. En hij wist ook, Jezus heeft een grote taak. Want hij is de Zoon van God. En hij zal ons volk geleiden. Hij is een groot man. En toch, als hij er zo over nadenkt, toch heeft hij ook iets gewoons. Hij heeft niet alleen oog voor de grote dingen die zijn gebeurd, nee. Hij heeft ook zeker oog voor de mensen. Hij heeft oog voor de gewone mens. En hij heeft in de gaten wat er in een mens omgaat. Wat zijn de overwegingen van een mens? Hij ziet dat. Hij weet dat. En dan onderweg kwamen ze ook veel mensen tegen die ziek waren. En hij maakte ze beter. En soms waren het nare ziektes. Lichamelijk, maar ook geestelijk. En hij legde zijn handen op. En hij gaf genezing. En de mensen gingen verder als een genezen mens. En wat Jezus ook vaak deed, dat was, hij ging naar een eenzame plaats. Want hij wilde met zijn vader spreken. En soms was het zo druk. En dan hadden ze veel te doen. Want er gingen soms hele grote groepen mensen met hen mee. En toch maakte hij altijd weer tijd vrij om met zijn vader te spreken. Om te bidden. Want dat gesprek met vader, met zijn vader, dat had hij zo nodig. Maar hij maakte ook veel tijd vrij voor de mensen. En ook steeds meer mensen hoorden daarvan. En vele scharen stroomden vaak samen om te horen en zich te laten genezen van hun ziekte. En soms waren er zoveel dat de zieken niet bij Jezus konden komen. En hij weet nog, toen lieten ze een keer iemand door het dak van een huis zakken. Met zijn bed. En Jezus zei: mens, uw zonden zijn u vergeven. Sta op en neem je bed op en ga naar huis. En Simon wist zeker, de mensen hadden ongelofelijke dingen gezien. En ze dankten allen God. En altijd weer maakte Jezus tijd voor het gesprek met zijn vader. En soms zelfs een hele nacht. Nou, Simon heeft nog de tijd. Hij zit nog steeds op het bankje. De anderen zijn er nog niet. En hij denkt verder. Jezus sprak tot het volk. Hij sprak tot mensen. Tot allen die het wilden horen. Hij sprak tot mensen met een hart. Met ziektes en met kwalen. Maar ook met emoties en met overwegingen. En met gevoelens. En hij maakte tijd om met zijn vader te spreken. Maar hij maakte ook tijd om met de mensen te spreken. En vaak ook heel persoonlijk. Hij maakte tijd voor dat persoonlijke gesprek. Want hij was bewogen met de mens. Er was, bij Jezus was er warmte voor de mens. En hij sprak ook warme woorden voor het hart. En dan blijkbaar hadden mensen in die tijd hadden dat nodig. Hadden dat nog nodig. Of moet ik zeggen, dat is niet iets van toen. Dat is ook iets van nu. Dat is iets van vandaag. Maar hij wilde er toen zijn voor de mensen. En hij wilde luisteren. Horen wat een mens te zeggen heeft. En wat zijn de overwegingen van je hart? Waar gaat het om bij je? En ook waar kan ik genezing brengen? En hij hoorde naar de mens en hij gaf aandacht. Hij besteedde tijd aan de mens. En hij gaf het geschenk van de tijd. Hij sprak woorden met liefde. Misschien een hele andere taal. Geen taal die enkel en alleen maar meetbare feiten beschrijft. Nee, maar juist een taal die de niet meetbare, maar de wel voelbare werkelijkheid aan het licht brengt. Hij laat licht schijnen op het leven van een mens wat juist onderbelicht is geraakt. En hij had zorg voor die mens. En daar horen woorden bij, daar horen warme woorden bij. Zoals aandacht. Zoals het geven van tijd. Zoals geduld. Meeleven en betrokkenheid. En wat dacht u van een woord als fijngevoeligheid? En ik weet, met de apostel Paulus, die geeft ons ook deze woorden mee. Voor deze tijd. Woorden voor het lichaam van Christus. Woorden van genade. Het zijn ook woorden met warmte. En al die warme woorden, dat zijn geschenken van God. Dat zijn geschenken die God ons geeft. Dat hebben we ontvangen van Hem. En wij mogen deze geschenken van warme woorden meegeven aan de ander. En dan mogen we weten dat Hij ze ons eerst heeft gegeven. En de woorden die we tot een ander mogen spreken, die mogen geladen zijn met diezelfde warmte, met die genade. En als we luisteren met onverdeelde aandacht, horen wat iemand te zeggen heeft. Wat is jouw verhaal? Vertel je verhaal. Maar ook het besef dat je weet wat je doen en laten met een ander doet. Want mijn doen en laten kan juist afstand scheppen. Maar mijn doen en laten kan ook bij elkaar brengen. En tijd om te luisteren. Tijd om aandacht te geven, zoals hij deed. Tijd om ook, ja, misschien hele waardevolle dingen te doen. He, zoals misschien samen zingen. Samen wandelen. Samen in de zon zitten. Zo af en toe kan dat nu al, dat je heerlijk samen in de zon zit. Met een kopje koffie. En dat je luistert naar elkaar. Geef elkaar het geschenk van de tijd. En in onze tijd van effectiviteit. Hè? Alles moet zakelijk en alle tijd moet worden afgewogen. Maar de Bijbel zegt ons eigenlijk, verlaag je tempo. Verlaag je tempo. En hier zit een geheim in, weet u dat? Neem tijd om met Vader te praten. Neem tijd voor elkaar. Luister met zachtmoedigheid. Wat wil je zeggen? Waar gaat het om bij jou? Wat bedoel je? Wat is jouw verhaal? En ik denk dat Jezus hierin een heel mooi voorbeeld is om na te volgen. En ik weet natuurlijk ook wel, we hebben allemaal heel veel te doen. En we hebben haast. En het lijkt wel of we in onze tijd, ja, of je alleen maar meetelt als je haast hebt. Als je zegt, ja, nou, ik heb geen haast. Ik hoorde laatst van iemand, ja, ik ben heel relaxed. Dan lijkt het al bijna van, nou, die telt niet echt mee. Maar als je zegt, ik heb haast, ik heb het druk, druk, druk. Laatst hoorden we dat een keer op een avond ergens, dat iemand dat zei. En dat zeggen we zo snel. We hebben het druk, druk, druk. Maar wees relaxed. En waar we niet vaak bij stilstaan, denk ik, dat is dat de prijs van die haast die we hebben, die is enorm groot. Want haast is namelijk duur. Haast leidt tot onzorgvuldigheid. Haast leidt tot onopmerkzaamheid. En ik denk, wie gehaast is, die vindt een ander eigenlijk ook wel snel lastig. Want het kost weer tijd. Maar wie de tijd neemt, die kijkt beter. Wie de tijd neemt, die let beter op. En die ziet ook waar de nood is bij iemand. En net als u hoor ik ook vaak, ja, tijd. Dus tijd is geld. Tijd is kostbaar. Maar weet u, dan dus tijd is niet kostbaar, maar u en jij, jullie zijn kostbaar. En ik denk, als je in deze tijd leeft en je kunt jezelf zien als kostbaar, want je bent duur gekocht en betaald. En we zouden ons niet zien, we zouden ons niet verliezen in iets als haast. Nou, Simon Petrus heeft ook geen haast, die zit daar nog steeds. En hij wacht nog steeds op het bankje en hij ziet de stad zo mooi in de zon. En de tempel die steekt heel hoog daarboven uit. En dat is de plek waar ze heen gaan. En Jezus heeft gezegd, we gaan naar Jeruzalem voor het Pascha. En hij zei ook dat hij daar moest lijden en zou worden gedood. En vervolgens op de derde dag zou hij worden opgewekt. En Simon Petrus, ja, die weet nog zo goed wat er toen gebeurde toen Jezus dat tegen hem zei. Want hij zei, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dat zal u geenszins overkomen. Dat verhoede God. Waarop Jezus zei, ga weg, Simon Petrus. Nou, hij zei het iets anders. Hij zei, ga weg. Want je weet niet wat je zegt. Je bent niet bedacht op de dingen Gods. En Simon Petrus denkt erover na. Wat zijn dan de dingen Gods? En wat hebben lijden en dood in Jeruzalem dan te maken met de dingen Gods? En hij komt er eigenlijk niet uit. En hij beseft, hij moet geduld hebben. En voor Simon valt dat niet mee. Geduld hebben. Jezus heeft het een paar keer gezegd. We gaan naar Jeruzalem en daar moet ik lijden en sterven en opstaan. En toen Jezus dat zei, begreep hij het niet. En nu staan ze op het punt om de stad in te gaan en eigenlijk begrijpt hij het nog steeds niet. Waarom zou hij moeten lijden? Waarom zou hij moeten sterven? Wat is daar de zin van? Wat is de zingeving van lijden? Waarschijnlijk was het boek van Inge was er nog niet. Maar wat is de zingeving van lijden? Dat is een levensvraag. Dat is een levensvraag die heel veel mensen hebben. En ook Simon Petrus. En dan nog op de derde dag opgewekt worden. En hij durft het niet te vragen aan Jezus. Wat dat nou precies betekent. En hij beseft, hij moet geduld hebben. Hij moet wachten. En dat is voor Simon Petrus echt niet makkelijk. Hij is iemand die alles altijd heel snel gedaan wil hebben. En hij wil ook als het eerste ergens zijn. Het is ook iemand die eigenlijk altijd voorop loopt. En dan dat geduld. Nee, nou, dat geduld, dat is niet echt iets voor hem. Geduld hebben, dat heeft te maken met wat je verwacht. Wat is je verwachting? En welke verwachting had nou eigenlijk Simon Petrus? Johannes de Doper, die had tegen hem gezegd, op basis van die oude boeken, van de Tenach, dat het koninkrijk dichtbij is gekomen. En dat het Lam Gods er is. En dat deze Jezus de grote koning zou zijn. En hij is het die de profetie in vervulling doet gaan. En hij dacht dat Jezus zou brengen wat zo enorm nodig was. Vrede. Vrede, rust en verlossing. En in Handelingen 3, daar kunt u heel mooi lezen wat er nou werd verwacht. Daar staat op dat tijden van verademing zouden aanbreken. En in dat woord verademing zit ook iets van verfrissend. Een nieuwe frisse tijd zou aanbreken. En dat was ook bekend al van de boeken die er waren, van de geschriften van Mozes en van de profeten. Maar ik denk, Jezus is zo bijzonder. Jezus is zo bijzonder. Hij is één voor allen. Nou, er zijn boeken over te kopen eventueel. En wat hij dan zegt, ik moet lijden en sterven in Jeruzalem. Hoe kan hij dan, als hij gaat sterven, hoe kan hij dan nog één voor allen zijn? En hij heeft gezien, toen hij meeliep, de weg die Jezus liep, dat hij er was voor de mensen. Hij was toen één voor allen. Maar hoe kan hij dat nou zijn als hij zegt, ik ga naar de stad, ik ga lijden, ik ga sterven. Hoe moet dat dan? En hij komt er niet uit. En Simon Petrus, die raakt teleurgesteld. En de verwachting was zo hoog gespannen. Want al generaties lang wacht het volk op deze man. Op dit moment dat de tijden van verademing, tijden van verfrissing, we zouden nu zeggen een koele tijd, zou aanbreken. En Jezus zegt, maar ik ga dood. En het lijkt voor Simon Petrus een teleurstelling. Maar we zagen al, hij is niet bedacht op de dingen Gods. En hij kijkt menselijk tegen dit alles aan. En Simon Petrus, die voelt die teleurstelling. En dat is misschien wel herkenbaar. Dat je teleurstelling voelt. Maar hoe mogen wij nou met een teleurstelling in het leven omgaan? En onderschat deze teleurstelling van Simon Petrus niet. Want het ging over de dood van zijn geliefde Heer. En teleurstellingen in ons leven, die kunnen juist mogelijkheden zijn om dichter bij Vader te komen. En je kunt twijfelen en je kunt teleurgesteld raken over alles wat in het leven gebeurt. En als je op menselijke wijze tegen dit alles aankijkt, maar ik denk in ons leven mogen we bedacht zijn op de dingen Gods. Laat je niet meeslepen door teleurstellingen. Waardoor een mens misschien gebukt gaat en omlaag gaat kijken. Maar kijk omhoog en zoek de dingen die boven zijn. En hef je hoofd omhoog. Want Vader zegt tegen jou, jij bent mijn geliefde kind. Jij bent in mijn ogen zo kostbaar. Want voor jou ging mijn zoon naar Jeruzalem. Voor jou ging mijn zoon de stad in. En dat is wat. En ik zou eigenlijk graag willen dat deze woorden voor jou, hier in de zaal, gewoon heel persoonlijk gaan leven. Zodat je in alle hoeken van je leven weet, ik ben geliefd. Ik ben geliefd. En ik weet dat het vaak anders is. Dat je andere dingen hoort. Want in ons leven horen we zo vaak, sorry, je voldoet niet aan de eisen. Je bent niet aangenomen. Jij bent een waardeloos iemand. Of jij bent een loser. Je stelt eigenlijk helemaal niks voor. Jij bent volstrekt overbodig. Je bent alleen maar lastig. En ik weet, soms kan dat zo hard klinken, dat je denkt, als hij het zegt, dan zal het misschien wel zo zijn. En je wijst jezelf af. Maar wat zegt Vader? Vader zegt, zo is het niet, dat is niet de werkelijkheid. Jij bent mijn geliefde kind. En ik ken je bij naam, al ben je nog maar zo klein als Zet vanmorgen. Vader kent hem en Vader kent u. En dat is de echte werkelijkheid. En dat maakt dat je iedere dag kunt blijven staan op de woorden uit de schrift. Woorden die leven geven. En Simon Petrus, die wist ook van woorden die leven geven. En hij had ze zelf door Jezus horen uitspreken. En hij wist dat Jezus de gezalfde was. En dat hij het was die in de Tenach, in de oude boeken, wordt beschreven. Bijvoorbeeld in Zacharia 9. Daar staat: jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee. Nou, dit wist Simon Petrus. En het was ook de verwachting van het volk Israël. Er komt een nieuwe periode. Een periode van vrede. Een periode zonder strijdboog. Een periode zonder geweld. En er zal ook vrede zijn voor de volken. En deze Jezus, dat is de spil waar het allemaal om draait. En Simon Petrus heeft zelf de woorden van God gehoord. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. En Simon wist, dat is belangrijk. Dat is belangrijk om te luisteren naar de woorden van Jezus. En Simon Petrus heeft ook een tijd opgetrokken met Johannes, de doper, en met Jezus. En hij kent de betrouwbaarheid van de woorden van de profeten zoals Zacharia. En hij wist dat een woord van God een daad is. En als Jezus nou zegt dat hij moet lijden en sterven in Jeruzalem, ja, dan zal dat ongetwijfeld meewerken ten goede. En door de bemoediging en de bevestiging van dat woord van God kan Simon weer vertrouwen hebben in de toekomst. En dan opeens staat Simon Petrus op. Want hij ziet, daar komen de anderen. En ze zijn daar en ze komen met de ezel en met het veulen. En Jezus is er ook bij. En hij staat op en nu is het zover. Ze gaan de stad in zoals Zacharia heeft gezegd. Hij weet, de Tenach klopt. En in de verte ziet hij al de mensen staan. En ze zwaaien met takken. En ze zwaaien met palmbladeren. En ja, en het lijkt wel feest. En als hij heel goed luistert, hoort hij de mensen in de verte al roepen. En hij hoort ze zingen. En hij hoort Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En ze leggen klederen op de grond. Dat is uit eerbied. En hij ziet, er zijn heel veel mensen en er is ook hele grote blijdschap. En Simon Petrus gaat mee de stad in. En hij weet, dit is van groot belang. Want hier gaat het gebeuren. En hoe precies? Hij weet het niet. Hij zit nog met zijn vragen. Het is nog niet bekend. Maar hij weet wel, hij zal erbij zijn. Hij zal de eerste zijn die weet hoe dat het zit. En hij weet ook heel goed, het gaat niet buiten God om. Al heeft het te maken met lijden. Al heeft het te maken met dood. Hij weet, God zal alles goed maken. Amen.